Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in een derde deel van de getuigenis van pater Mamadou Adrien Sabadogo in onze uitzending van De Rots in de Branding. Ik herneem even kort wat er vooraf ging. De titel van zijn getuigenis luidt Getuigenis van een jonge moslim over zijn weg naar Christus. Adrien werd geboren op 8 april 1971 in Ivoorkust in een zeer gelovige moslimfamilie. Zijn vader heeft een hoog aanzien door zijn grote naastenliefde, zijn streven naar rechtvaardigheid vanuit een zeer sterk beleefd geloof in Allah. De zoon bekwam de naam Mamadou of Mohammed. En Adrien voelt zich zeer goed in het islamgeloof en voelde zelfs helemaal geen enkele noodzaak om een andere geloofsweg in te slaan. Niemand kon immers mijn geloof doen wankelen, verklaarde hij. Tijdens de schoolperiode woonde hij bij zijn oom en tante in Bandfora in Burkina Faso. Op een dag, hij is 20 jaar oud, tijdens het fietsen naar huis hoorde hij plots boven zijn hoofd een stem die zijn naam riep, Mamadou. Hij zag een menselijke gestalte in stralend witte kleding. Dit gebeurt enkele keren. Hij krijgt de bevestiging dat het Jezus is, die hem vraagt te worden als pater Gilles, witte pater van Afrika, dus priester missionaris. Het is het begin van zijn bekeringsweg en hij volgt in het geheim catechese-lessen. Op 28 mei 1992 wordt hij in de kerk van Bandfora gedoopt. Maar toen begonnen de ernstige problemen. Een zeer lange periode van vervolging en lijden, chantage, tot zelfs een doodbedreiging. Maar telkens weer, in de moeilijkste momenten, zoals voor het Heilig Sacrament, hoort hij duidelijk de stem van Jezus. En alzo start hij in 1996 zijn eerste cyclus filosofie bij de Witte Paters in de hoofdstad van Burkina Faso. Het feit dat hij kiest voor een celibatair leven leidt de confrontatie met de familie tot een climax. Uiteindelijk heersten er in die samenleving 3 invloeden. In grote meerderheid de islamitische, ook de traditionele Afrikaanse en dan ook in kleine minderheid de christelijke. Door deze christelijke weg in te slaan, krijgt Adrien de 2 anderen tegen zich. De moslimgemeenschap voornamelijk aan de kant van zijn vader en de traditionele Afrikaanse gemeenschap van de kant van zijn moeder. Voornamelijk aan de kant van zijn vader eist men dat hij trouw blijft aan de islam en het christelijk geloof afzweert. Als ultieme poging wordt beslist Adrien te raken in de grote liefde die hij heeft voor zijn moeder. Zij wordt verbannen, toch een tijd, uit het gezin. En toch zei zijn moeder hem door de tranen heen, nadat hij had gezegd, ik moet doen wat ik doen moet. Als je het moet doen, doe het dan. God is groot, hij zal over je waken. Een andere grote tegenstand gaat dus uit van de broers van zijn moeder. Zijn keuze voor het celibaat betekent als eerstgeborene de ineenstorting van de voortzetting van de familieclan. Alzo was het aan hem om een verplicht offer te brengen in het heiligdom van zijn ooms, volgens een belofte die zijn vader eertijds had gedaan aan zijn schoonfamilie. Adrien vroeg dus om deze belofte te laten overzetten op een van zijn broers. En daarvoor krijgt hij de toelating van de rector van het seminarie om even terug naar zijn thuis te gaan. Zo, beste luisteraars, dat was even heel snel een samenvatting van hetgeen jullie in de twee vorige uitzendingen konden horen. Jullie hebben ook kunnen meeluisteren naar een aantal delen uit het interview die ik met pater Adrien heb gehad en uit een conferentie die hij gaf in het Thalbach-klooster in Bregenz, Oostenrijk. Ook in deze uitzending zullen jullie kunnen meeluisteren. Maar ik lees nu verder over zijn bezoek aan zijn thuis in Ivoorkust.
Toen ik in het dorp aankwam, begreep ik onmiddellijk de ernst van de situatie. Mijn grootoom, langs moederszijde, vertelde me dat er in het dorp een raad van wijzen was. Deze raad zou de volgende dag vergaderen en voor hen zou ik me moeten verantwoorden. De hele nacht bad ik de Heer Jezus mij te leiden tijdens de confrontatie met de ouderlingen. De volgende dag leidde mijn grootoom langs vaderszijde me voor de ooms langs moederszijde. De ogenpriester van mijn moeders familie verklaarde waarvan ik beschuldigd werd. Door mijn weigering te offeren, zouden de geesten van de voorouders woedend worden en dan droeg ik de verantwoordelijkheid voor het uitsterven van mijn familie. Men vroeg me, begrijp je wat de ogenpriester heeft gezegd? Ik antwoordde ja. En mijn oom vroeg, wat antwoord je dan? Alle blikken waren op mij gericht. Ik vertelde dat ik de offers niet kon brengen. Toen riep de ogenpriester uit. Wil je zeggen dat alles wat onze voorouders deden en ons overgeleverd hebben waardeloos is? Ik antwoordde onmiddellijk. Ach nee, dat heb ik niet gezegd en dat kan ik niet zeggen, want ik ben de erfgenaam van deze traditie. Jullie hebben me ingewijd en zijn er allen getuigen van dat ik ze heb beoefend. Daardoor weet ik dat onze offers zeker iets goeds in zich dragen. Ik zeg echter eenvoudigweg dat ik ze nu niet meer kan opdragen. De ogenpriester ontbrandde in woede. Aan zijn zijde stond een kleine jongen die een kip vasthield in zijn handen. Hij deed teken naar de jongen om hen de kip te geven. Om het offer te brengen dat mij alleen verantwoordelijk zou maken voor de woede van de klangeest. Toen riep mijn grootoom uit, wacht even.
Het hele dorp vreesde de hoge priester, want al wat hij zei kwam tot vervulling en niemand kon aan zijn woede ontsnappen. Mijn grootoom keerde zich echter naar mij toe en zei me, jongen, niemand vindt houvast in een leegte. Op dat moment straalde een licht in mij en ik antwoordde hem met stelligheid en met een glimlach op de lippen. Ja, oom, je hebt gelijk, maar ik klamp mij niet vast aan een leegte. Diegene die ik heb ontmoet, hij is mijn steun. Mijn grootoom was zo verward door het antwoord dat hij enkel zijn onrust kon uitroepen. De hoge priester nam nog toe in woede en riep, we zullen nog wel eens zien. Daarmee bedoelde hij, we zullen nog wel eens zien of diegene op wie jij steunt, je kan redden van de woede van de geesten. Dan nam hij de kip en offerde die aan de klangeesten, terwijl hij hen smeekte hun macht te tonen en deze belediging te wreken. Voor de hoge priester was mijn weigering immers een grove belediging. Na het offer keerden mijn ooms langs moederszijde naar huis terug en ik nam afscheid van mijn familie en keerde terug naar het seminarie in Burkina Faso. De volgende week kreeg ik vele telefoontjes van mijn familieleden die me smeekten terug te keren naar het dorp, mij te verontschuldigen en de offers toch te brengen. De hoge priester had immers verkondigd dat ik zou sterven op 16 juli 1998 als ik de offers niet verrichtte. Ik, van mijn kant, verzekerde hen en zei: wees gerust, ik kom jullie bezoeken op 17 juli. Dan ging ik naar de kapel en zei tot de Heer: ik ben de uwe, doe met mij wat gij wilt. Het is zijn woord tegen het uwe. En Adrien Sabadogo vertelt verder. Op 17 juli was ik dan terug in mijn dorp. Bij mijn aankomst keken allen me vol verbazing aan. Sommigen liepen zelfs van mij weg toen ik hen begroette. Ik ging zitten naast mijn grootoom die al te blij was me terug te zien. 'S avonds zaten we met de hele familie op de binnenplaats. Een oude man liep voorbij het binnenpleintje. Allen hadden hun ogen op hem gericht. Hij bleef tegenover ons staan en zei, leunend op zijn wandelstok, in het Moré, mijn moedertaal: het betekent nog niets, maar men mag hem niet aanraken. Toen vroeg ik aan mijn grootoom: wat wil hij daarmee zeggen? Hij antwoordde snel: och, het is een oude dronkaard, let er niet op. Ik wierp een vluchtige blik op de vrouwen van de familie die allen bij elkaar zaten, want ik begreep dat het antwoord van mijn oom hen verrast had. Want toen zij mijn blik opmerkten en zagen dat ik begrepen had dat er werkelijk een boodschap schuilging in de woorden van die oude man, vluchtten allen naar hun hutten. Maar Adrien verstond toch niet wat die oude man had bedoeld. Een oude vrouw, die hij aanroept als grootmoeder, was bereid de uitleg te geven in haar hut.
Nadat zijn hoofd uit de hut had gestoken om te zien dat niemand aan de deur meeluisterde, zei ze me: men zegt dat diegene die men christenen noemt en die, zoals jij, hun hele leven gegeven hebben aan diegene die ze Jezus noemen, beschermd worden door een groot en ondoordringbaar vuur. En dit wanneer men ze kwaad wil doen. En ze voegde eraan toe: dat is ook bij jou gebeurd. En dan vertelde de vrouw dat de hoge priester, die zijn dood had voorspeld, de dag ervoor, op 16 juli, diezelfde dag, zelf was gestorven. En alzo verzette de familie van zijn moeder zich niet meer tegen zijn levensweg. Maar toch Tot vandaag aanvaarden deze ooms niet zijn celibataire leven. Zo had een van hen hem zelfs gevraagd toch maar een kind te verwekken vooraleer te vertrekken, wat hij uiteraard weigerde. Terwijl het met de ene familie beter ging, waren de problemen met de moslimfamilie van vaders zijde verre van gedaan.
Toen ik in 1999 naar Tanzanië wou gaan voor het geestelijk jaar van de missionarissen van Afrika, schokte dit vertrek mijn familie. De moslimvrienden van mijn vader riepen naar hem: als jij je zoon laat meenemen door die christenen, zal je hem voor altijd verliezen. Dus werd mijn moeder opnieuw verstoten in een poging mij naar huis te laten terugkeren. Maar ditmaal moest mijn moeder Ivoorkust verlaten en terugkeren naar haar voorvaderlijke dorp. Het was een grote beproeving voor haar, want in onze traditionele samenleving kon een vrouw slechts gedwongen worden terug te keren naar haar dorp als zij grote misdaden, zoals hekserij bedreven had. Maar ik wist toen nog niet dat moeder verbannen was. Ik volgde dan een volledig jaar van geestelijke verdieping in Tanzania. Op het einde van dat jaar, net voor ik naar Zambia zou vertrekken om 2 jaar lang pastorale ervaring op te doen, telefoneerde ik toch eerst naar mijn oom Daniel, die mij aanvankelijk vertelde dat het mijn moeder goed ging. Maar toen ik hem echter zei dat ik zeker was dat ze een lijden met zich meedroeg, vertelde hij me toch dat ze door mijn vader verstoten was en was opgenomen in het voorouderlijke dorp. Dat nieuws verontrustte me zeer, want ik wist maar al te goed in welke omstandigheden mijn moeder die vernedering moest doorleven. Ik bad dat ze het toch nog 2 jaar zou mogen uithouden, want pas nadien kon ik terug bij hen op vakantie komen. Toen kwam ik op het idee haar al mijn foto's op te sturen, zodat ze een zichtbaar teken van mijn nabijheid had en er voldoende hoop uit kon putten om vol te houden tot ik terugkeerde.
Na 2 jaar pastorale stage in Zambia kon ik eindelijk mijn verstoten moeder gaan bezoeken tijdens de vakantieperiode. Bij onze ontmoeting merkte ik dat ze fysiek erg verzwakt was. Bovendien verontrustte het haar dat ik heel mager was. Ze ging tegenover mij zitten en vroeg me: ben je ziek? Nee, antwoordde ik. Ze vroeg verder: ben je dan ziek geweest? Wederom antwoordde ik: nee. Vervolgens vroeg ze: ben je gelukkig? En ik antwoordde: ja, mijn allerliefste moeder. Ik zag hoe verontrust ze was en zei haar: moeder, ik ben eenvoudigweg doodmoe. Dan vertelde ze me dat het dankzij een van haar zusters was dat ze het had kunnen volhouden. Ze had bijna zelfmoord willen plegen. Maar gelukkig had haar zus haar elke dag bijgestaan tot de dag waarop mijn foto's aankwamen. Die hadden weer een zin aan haar leven gegeven. Ik dankte de Heer Jezus dat ik mijn moeder levend had teruggezien.
Toen ik haar vroeg hoe ze haar leven verder zag verlopen, vroeg ze me een plaats te vinden waar ze in alle rust zou kunnen leven. Ik ging vervolgens te raden bij mijn grootoom. Hij was daarom bereid om haar op te nemen in zijn grootfamilie. Ik was zeer blij met dit antwoord en ging mijn moeder onmiddellijk een klein huisje aanbieden waarin ze in vrijheid kon leven binnen deze familie met alles wat ze nodig had om in haar levensonderhoud te voorzien. Het betekende een nieuw leven voor haar. Ze was er zo blij mee. Ik besloot om ook mijn moslimfamilie in Ivoorkust te gaan bezoeken tijdens deze vakantie. Iedereen was verbaasd me terug te zien, maar mijn vader weigerde echter met mij te spreken. Hij was duidelijk in verlegenheid gebracht door mijn aanwezigheid, te meer daar ik er elke zondag op uittrok, gekleed in een witte gandoura, een lang wit moslimkleed. Ditmaal echter met een groot, zwart-witte rozenkrans om de hals. De rozenkrans van de witte paters. Maar ik stapte niet naar de moskee, maar naar de parochiekerk. Dat verhaal deed natuurlijk de ronde, des te meer omdat mijn vader net terug was van zijn bedevaart naar Mekka. Tijdens dit kort verblijf werd er niet gesproken over religie of verstoting. We beleefden in stilte ons eigen geloof, maar met een grote spanning tussen ons. Ik at nu ook steeds alleen, terwijl we vroeger altijd allen tezamen aten en zelfs uit de schotel van mijn vader. Ik bleef echter zeer opmerkzaam voor de noden van de ene en de andere uit de lokale moslimgemeente. Allen zeiden me, je bent een goede jongen, maar je moet terugkeren tot de islam. Voor mijn vertrek naar Burkina Faso, van waaruit ik het vliegtuig naar Londen ging nemen om daar theologie te studeren, nam ik dan afscheid van al mijn islamitische verwanten. Enkelen gooiden me buiten, en anderen ontvingen me. Maar echter allen maakten me verwijten. En Adrien vertelt nog een voorval juist voor zijn vertrek. Terwijl iedereen na het vrijdaggebed rond de moskee stond, stapte ik er voorbij. Plots riepen verwanten luidop tegen mijn vader tot ieders verbazing. Issa, zie die jongen daar toch, als God bestaat, dan staat hij die jongen bij. Iedereen was geschokt door die woorden. Mijn vader bleef stil. De imam vroeg woedend, wat wil je daarmee zeggen? En de verwante antwoordde, kijk, ik merk dat de jongen door ons verstoten is. Maar hij komt echter steeds terug naar ons. Hij bemint ons. Hij heeft aandacht voor onze noden. onze vreugden en onze zorgen deelt hij, zelfs nadat wij hem buiten hebben gegooid. Ik zeg dus dat, als God bestaat, hij die jongen bijstaat. Opnieuw werd het stil. Dan beval de imaan hem weg te gaan. Onder die omstandigheden nam ik afscheid van mijn familie en van de moslimgemeente om in Londen mijn studies theologie voort te zetten.
Na mijn theologiestudies in Londen keerde ik terug naar Burkina Faso om er op 16 juli 2005 priester gewijd te worden. Er was veel volk aanwezig en de kerk in Banfora had alles zeer goed georganiseerd. Maar velen vroegen me: "Komt je vader ook?" Ik gaf steeds hetzelfde antwoord. Slechts een mirakel kan ervoor zorgen dat mijn vader naar de priesterwijding komt. Ik voegde er echter aan toe, maar ik geloof in mirakels. Mijn eigen levensweg is een mirakel. De Heer weet hoe blij ik zou zijn om mijn vader hier te zien. Maar de Heer weet tevens dat, wanneer mijn vader niet komt, ik toch blij zal zijn dat hij het zo bepaald heeft. Ik weet dat, als mijn Heer wil dat mijn vader hier aanwezig is, het nog niet te laat is. Zelfs op dit moment kan hij nog steeds binnenkomen.
Mysteriously, as we were starting the mass of my ordination, they stopped the entrance mass to announce that my father was at the gate. So far, no one in my family knew except one sister. Because I knew if I had told my story to my father, he would think that I had seen a jinn, because we believe in jinns, bad spirits and so on, in Islam. So he would have thought I met a bad spirit and would spoil all his treasure in trying to heal me.
Ik was amper uitgesproken of de ceremoniemeester haastte zich naar de microfoon en zei: "De oom van Pater Adrien wordt verzocht zich naar de ingang van de kerk te begeven. Zijn vader is net aangekomen uit Ivoorkust." Nochtans, buiten één zus wist niemand van thuis dat ik vandaag priester werd gewijd. Had mijn vader dat geweten, hij zou alles gedaan hebben om mij zogezegd van boze geesten te genezen. Alle aanwezigen uiten hun vreugde. Ikzelf, ik weet niet precies hoe ik me toen voelde. Mijn hart werd overspoeld door een stroom aan emoties. Toen ik, na het wijdingsgebed en de handenoplegging, mij omkeerde naar het volk om de priesterkleding in ontvangst te nemen, zag ik daar mijn vader als moslimleider zitten, helemaal in het wit als Al-Hajji. Dit is een moslim die de bedevaart naar Mekka heeft verricht. Deze hebben het privilege geheel in het wit gekleed te zijn. En naast hem zat mijn moeder.
My joy was when I was ordained, turned to the crowd and saw my father dressed as a Muslim leader, sitting next to my mother.
Dit was het mooiste wijdingsgeschenk dat de Heer Jezus mij gaf. Na de wijdingsceremonie omhelsde ik eerst mijn oom Daniel en zijn vrouw, terwijl mijn vader discreet bleef zitten. Een goede vriendin had echter het idee mijn vader van zijn plaats te gaan halen. Vader omhelsde me en zei verheugd: Mamadou, Mohammed, mijn moslimnaam. Mijn moeder voelde zich helemaal verloren en verstond niets van die enorme toeloop rond haar zoon en de medebroeders. Zij fluisterde enkel: gefeliciteerd. Ik denk dat toen, voor de eerste maal in mijn leven, vreugdetranen uit mijn ogen liepen. Het mirakel werd nog duidelijker toen iemand de moed had aan mijn vader te vragen waarom hij toch gekomen was, want hij had mij verstoten. Wij waren alle bijzonder nieuwsgierig naar het antwoord. Hij antwoordde lachend: Het is waar dat mijn zoon voor mij niet meer meetelde en dat ik niet open stond voor zijn levensweg. Maar wat vandaag gebeurd is, ik weet niet wat het allemaal betekent, maar het was een lofprijzing van de Almachtige God, want jullie hebben daarnet God verheerlijkt. Dit hele gebeuren is bijzonder mysterieus. Ik was helemaal niet op de hoogte van de priesterwijding.
It's really by mystery and by guidance of the Lord that he came to my ordination. And he said at the end, when they asked him, what do you think it is? He said, I don't know what it is that you got into, but I know that it's the mighty one who is behind.
Dat zijn vader op de priesterwijding aanwezig was, was een mysterie van de leiding van de Heer. En zijn vader vertelde toen het volgende. Deze week hoorde ik echter, telkens als ik me te rusten wou leggen, een luide stem die eiste dat ik naar Burkina Faso zou gaan. In het begin heb ik er niet veel aandacht aan besteed. Maar die stem volhardde steeds meer naarmate het einde van de week naderde. Aangezien ik een vroom man ben, die gelooft in tekens van God, besloot ik toch te vertrekken, zodat ik kon verstaan waarom ik moest komen. Maar diezelfde avond waarop ik wou vertrekken, beviel een van mijn schoondochters. Ik besloot dus de reis uit te stellen tot na het feest van de naamgeving van het kindje. Maar 's nachts kon ik niet slapen. Die stem spoorde me steeds weer aan om te vertrekken. De volgende morgen liet ik onmiddellijk de moslims uit de buurt te samen roepen om nu reeds het naamgevingfeest te vieren. En zo vertrok ik toch diezelfde avond. Onderweg belde ik mijn zoon Hamidou op om te informeren of er iets op handen was in het dorp. En hij antwoordde dat de enige belangrijke gebeurtenis de wijding van Mamadou was. Hij voegde er zelfs nog aan toe dat het niet de moeite was om te komen. Dus pas dan hoorde ik over de priesterwijding. En de vader van Adrien vervolgde: Eigenlijk was ik immers al te laat, want het was nog minstens 2 dagreizen ver. Ik antwoordde dat diegene die mij hier wil hebben, er wel over zal waken dat ik hier zou zijn. En inderdaad, terwijl normaal gezien de weg bezaaid is met politiebarrières en douaneposten, konden we de hele tijd vrij doorrijden. We waren zeer verrast dat we zelfs niet tegengehouden werden bij de grens met Burkina Faso. En zo kon ik aanwezig zijn bij dit gebeuren. Hoewel ik niets begrepen heb van wat hier gebeurt, weet ik nu echter heel zeker dat het de Almachtige is die dit alles stuurt. En ik dank hem vandaag samen met jullie. En pater Adrien Mamadou Sabadogo besluit zijn getuigenis na de priesterwijding. Deze woorden van mijn vader heb ik nooit meer vergeten, want zij waren de verhoring van dagen en nachten van gebed, opdat mijn vader op een dag zou begrijpen waarom ik christen, missionaris en priester ben geworden. Niet uit afkeer of haat tegenover de islam of mijn familie, maar geleid door de hand van de Almachtige. De Almachtige aan wie ik, ook reeds als moslim, mijn hele leven heb gewijd. Het was dus terecht en logisch dat ik de weg volgde waarop hij me wilde leiden.
Na de verschillende vieringen van mijn priesterwijding verzoende mijn vader zich met mijn moeder. Hij wou zelf dat ze onmiddellijk met hem terugkeerde naar Ivoorkust. Maar daar was mijn moeder niet klaar voor. Ze vroeg een beetje bedenktijd en antwoordde mijn vader uiteindelijk: "Nu we terug verzoend zijn, ben ik blij. Ik heb mijn gezin terug. Maar gezien al het lijden dat ik in Ivoorkust heb moeten ondergaan, denk ik niet dat het een goed idee zou zijn om naar daar terug te keren. Zo zou de oude wonde steeds weer opengaan." Aangezien mijn vader 4 echtgenotes heeft, besloten ze tezamen dat mijn moeder in het dorp zou blijven waar ze nu vertoefde. Zo kon ze ook zorg dragen voor mijn broers en zussen, die nu ook in Burkina Faso studeerden. Zo leven mijn vader en moeder tot op de dag van vandaag. Mijn familie is dus verzoend, ook al worstelt mijn vader nog steeds met vele vragen over Gods mysterieuze wegen. Bovenal vroeg hij zich af hoe het mogelijk is dat God, die aan mij de islam had gegeven, me tot het christendom heeft geroepen.
Began for him a process of trying to understand why God will take me away from Islam to lead me to Christianity.
Zo, beste luisteraars, tot zover voor vandaag deze mooie getuigenis over Gods mysterieuze wegen, waarbij de Almachtige alles stuurt, zoals de vader van pater Adrien het uitdrukte. Maar voor de resterende tijd zullen we, zoals gewoonlijk, eerst nog luisteren naar het antwoord op een bijzondere vraag aan hem gesteld tijdens een conferentie in het Taalbach-klooster in Bregenz. Hoe komt het eigenlijk dat je niet werd vermoord, nadat de imam aan je vader had gezegd, dood hem? Zijn antwoord luidde als volgt.
The honest answer will be, I don't know how he didn't kill me. Because the whole strange thing is, I love my father, we are really always united, and we share the same big bed since I was a kid. There was always a knife well sharpened on the bedside. And I was on the same bed when he was told he should kill me. And I knew he was turning in his bed long, many times. I fell asleep out of tiredness. I don't know why he didn't kill me. I never forget that, yeah.
Mijn eerlijk antwoord is, ik weet het eigenlijk niet waarom hij me niet gedood heeft. Het eigenaardige is wel dat ik mijn vader zeer lief heb. Ik zie hem zeer graag. Reeds sinds mijn kindertijd deelden we samen het grote bed. Aan de kant van het bed hing altijd een zeer scherp mes. En diezelfde nacht dat dit werd gezegd, lag ik ook in het grote bed waaraan dat mes aan de zijkant hing. Ik merkte wel hoe vader zich zeer dikwijls onrustig omdraaide in bed. Van louter moeheid ben ik dan toch in slaap gevallen en ik weet dus niet waarom ik niet werd gedood. Ik zal dat nooit vergeten. Beste luisteraars, in het interview die ik met de pater had, haalde ik uiteraard het thema islam en geweld naar boven. Als specialist en lesgever in onder andere de islamologie, wou ik toch zijn gedacht weten. Het thema zelf komt nog terug in de volgende uitzending. En daarmee sluit ik dan ook af voor vandaag. Dank voor het luisteren en dus afspraak in de vierde en laatste aflevering. Hier in Europa stelt men zich veel de vraag over islam en geweld. Is het mogelijk een islam zonder geweld? Vooral als de teksten van de Koran worden beschouwd als letterlijk komende van Allah. Hoe moet onze houding zijn? Kan u ons praktische raadgevingen geven?
Par rapport à ça, disons, je vais plutôt vous dire ce que je pense. C'est vrai que de nos jours, dans les actions de destruction, avec les actions de destruction et de folle tuerie partout dans le monde actuellement, un peu partout maintenant, et donc en Europe, beaucoup se posent la question de l'islam et de la violence. Parce que ces actions sont souvent posées par des adeptes de l'islam qui disent le faire au nom de l'islam. Ils disent le faire. Alors la question se comprend donc ainsi. Cependant, quant à la question de la possibilité ou non d'un islam sans violence, moi je demanderais que distinction soit faite clairement entre islam et musulman. Donc entre la religion et les adeptes de la religion.
Ik zal u zeggen wat ik daarover denk. Het is waar dat vandaag, met deze destructieve acties en moorden, overal en ook in Europa, velen zich de vraag stellen over de islam en het geweld. Want dat geweld wordt gepleegd door adepten van de islam die beweren het te doen in naam van de islam. Anderzijds, in verband met de mogelijkheid van een islam zonder geweld, zou ik vragen een klaar onderscheid te willen maken tussen de islam en de moslims, tussen de godsdienst en de volgelingen van de godsdienst.
Il y a effectivement des gens qui partent du principe que dans le Coran, des textes appellent à la violence, et c'est vrai. Et ils disent que étant des textes donc du Coran, c'est ordre divin, et donc à exécuter, puisque ces textes coraniques sont paroles littéralement venant de Allah. Il y en a qui frappent de ce principe. Une telle approche du Coran, évidemment, nous donnerait un islam violent, puisque tu te concentres sur les versets qui appellent à la violence.
Er zijn mensen die principieel enkel vertrekken vanuit de teksten in de Koran die oproepen tot geweld. En dat is waar. En ze zeggen, het staat in de Koran en het betekent een goddelijke wil. Daar zij letterlijk van Allah komen, moeten ze uitgevoerd worden. Er zijn volgelingen die dus vanuit dat principe vertrekken. Dergelijke benadering van de Koran leidt uiteraard tot een gewelddadige islam, omdat ze zich enkel concentreren op de versen die aanzetten tot geweld.
Mais que fait-on donc des versets coraniques qui appellent à la rétention, à la résilience, au respect du sacré de la vie? Ils sont eux aussi au même titre que les premiers ci-dessus cités, ordre divin, donc parole littéralement venue d'Allah, donc générateur d'un islam de paix et de cohésion sociale pour qui les suit.
Maar wat doet men dan met de versen die oproepen tot bekering, vergeving, tot respect voor de heiligheid van het leven? Ook die versen hebben dezelfde waarde als komende vanuit een goddelijk bevel, als letterlijk komende van Allah. Dus vanuit een islam van vrede en sociale cohesie.
La question, à mon avis, se poserait donc au niveau des choix que font les adeptes de l'islam, les musulmans. Celui qui choisit de n'obéir qu'au verset qui appelle à la violence sera un musulman terroriste violent et assassin et homicide, c'est clair. Mais celui qui choisit de n'obéir qu'au verset qui appelle à la résilience, à la rétention, au respect de la vie, sera un musulman de paix et de cohésion sociale. Et il y en a, on en a les deux.
Het probleem plaatst zich dus, volgens mijn mening, op het niveau van de keuzes die de moslims maken. Diegene die kiest voor de versen die aanzetten tot geweld, wordt een gewelddadige moslim, een terrorist, een mensenmoordenaar. Maar diegene die beslist om enkel te gehoorzamen aan de versen die dus aanzetten tot bekering, vergeving, tot respect voor de heiligheid van het leven, deze zal een moslim zijn van vrede en sociale cohesie. En er zijn er van beide kanten.
Et moi je veux dire, le musulman qui saura faire preuve de sagesse divine en choisissant le juste milieu, comme les ceux instruits se le disent, marchera lui au pas de son créateur dans l'obéissance et la fécondité. Et je me rappelle encore ce que un musulman respecté, Ibn Arabi, qui dit par exemple, Dieu est l'unificateur des contraires. Voilà. Alors, ceux qui arrivent vraiment, les musulmans bien instruits, bien pétris de leur tradition et de la science du Coran et des sources de l'islam, ceux-là sont féconds.
Ik zeg u, un moslim die de moed heeft om met goddelijke wijsheid een juiste keuze te maken, zal stappen op de weg van zijn schepper in gehoorzaamheid en vruchtbaarheid. Ik herinner me een gerespecteerde moslim die ooit zei: God is de eenmaker van de tegenstellingen. Alzo de moslims die goed onderricht zijn en goed doordrongen van hun traditie en van de wetenschap van de Koran en de bronnen van de islam, zij zullen vruchtbaar zijn, het goede voortbrengen.
En notre comportement, à mon avis, doit être celui de Jésus, vraiment. Pour lui parler de conseils pratiques. Prendre les pas de Jésus. Oui. C'est-à-dire, être devenu compagnon de l'homme dans son cheminement ici-bas. Être des compagnons éclairés par l'Esprit de Dieu. La foi chrétienne nous révèle que pour nous conduire à la plénitude de la vie, Dieu s'est fait compagnon de l'homme sans perdre sa divinité, sans perdre sa divinité. Elle est là pour nous, l'icône même, je pense, de ce dialogue interculturel et interreligieux qui se présente à nous.
Onze houding, denk ik, moet deze zijn van Jezus. Dit is de praktische raad. De weg nemen van Jezus. Een compagnon worden van de mens, hier op zijn weg op aarde. Metgezel zijn, verlicht door de geest van God. Het christelijk geloof openbaart ons dat God zich metgezel heeft gemaakt van de mens, zonder zijn goddelijkheid te verliezen, om ons te leiden naar de volheid van het leven. Dat beeld vormt de icoon van de interculturele en interreligieuze dialoog.
Et moi je crois que c'est là l'identité même du chrétien. Et c'est ce que le monde actuel réclame de l'Église, que l'Esprit Saint réclame de l'Église aujourd'hui.
Mm-hmm.
Sortir, aller par les rues, par les villes, les villages, en se promenant, dans la rencontre ordinaire du quotidien, aller à la rencontre de l'autre, pour que se brisent les verrous de la peur et que soit libéré en fait l'amour universel qui vient de Dieu et dont nous sommes dépositaires de tradition, si l'on croit fermement en Christ. Il faut suivre le Christ sur le chemin de la vie.
Daarin ligt de identiteit van een christen en dat vraagt de huidige wereld ook vanwege de kerk. Buitentreden, in de straten, in de dorpen en steden, om zo tot een ontmoeting te komen met de anderen. Opdat alzo de virus van de angst zou doorbroken worden en opdat de liefde van God zou uitbreken, waarvan wij de behoeders zijn als we echt in Christus geloven. We moeten Christus volgen op de weg van ons leven.
C'est pourquoi moi je pense que la première des choses à faire, c'est de s'assurer que nous avons pris le Christ avec nous sur le chemin de notre vie. C'est le point de départ. Christ est-il vraiment en vérité mon compagnon, moi? Il renouvelle en quoi cette question, moi je crois. Pour toi, qui suis-je? Avec le Christ, nous pouvons aller à la rencontre de l'autre sans peur et par amour. Moi, j'ai vécu beaucoup cela dans ma pastorale.
Daarom, het eerste wat we moeten doen, is ons te verzekeren of we Christus met ons mee hebben op onze levensweg. Dat is de eerste stap. Is Christus echt mijn compagnon op mijn weg? Daar ligt die belangrijke vraag van Jezus voor u. Wie ben ik? Met Christus kunnen wij bij de anderen geraken uit liefde en zonder angsten. Dat heb ik veel ondervonden in mijn pastoraal.
Pour certains aujourd'hui, c'est naïf de parler ainsi. Parce qu'il y a danger, ok, d'autres voient cela, c'est un risque, c'est vrai, une réalité. Certains disent, c'est naïf de croire qu'on peut aller à la rencontre de l'autre avec amour et sans peur. Mais pour le chrétien, en vérité, c'est plutôt l'espérance. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'espérance. Et j'aime beaucoup ce que le pape François nous a dit et répété plusieurs fois. Ne vous laissez pas ravir l'espérance qui est en vous. Et ça, c'est vrai. L'esprit qui nous y appelle saura fructifier nos rencontres en dialogue de vie. Et comme disait Saint Jean-Paul II, en dialogue de salut pour toute l'humanité.
Pour sommigen is het vandaag naïef wat ik hier vertel, zelfs gevaarlijk, risicovol. Ja, het is waar, het is de realiteit. Sommigen zeggen dat het naïef is naar de anderen te gaan met liefde en zonder angst. Maar voor een christen is er de hoop, niet de naïviteit. Ik hou van wat Paus Franciscus herhaaldelijk heeft gezegd. Laat de hoop in je niet verloren gaan. En de geest die ons daartoe oproept, zal de dialoog vruchtbaar maken. Zoals de heilige Johannes Paulus II verklaarde, een dialoog van heil voor de ganse mensheid is in u.
Nous savons de toute façon que de nos jours, rester seul, c'est mourir, vraiment, s'isoler. Et aller à la vie, aller vers la vie avec le Christ. Eh bien, nous découvrons beaucoup de choses car Dieu continue à se communiquer librement. C'est ce que j'ai reçu moi-même et c'est ce que, grâce à l'Esprit, je vois se passer dans mon ministère aussi.
We weten vandaag, alleen blijven is sterven. Maar naar het leven stappen met Christus doet ons vele dingen ontdekken. Want God maakt zich kenbaar op een vrije manier. Ik heb dat zelf mogen ervaren en stel dat vast tijdens mijn pastoraal werk.
J'ai rencontré des musulmans sympathiques. J'ai rencontré des musulmans qui se sont énervés de voir que je suis devenu chrétien. Mais j'ai rencontré même d'autres qui étaient violents, mais qui se sont heurtés au mystère de ma conversion et qui ont laissé Dieu être Dieu et se sont laissés transformer. Ils ne deviennent pas chrétiens, non.
Ik ontmoette sympathieke moslims. Ik ontmoette moslims geënerveerd omdat ik christen was geworden. Ik heb er ontmoet die gewelddadig waren. Maar allen blijven zich stoten tegen het mysterie rond mijn bekering. Maar ze laten dan God God zijn en passen zich aan de situatie. Ze zijn geen christen geworden. Mijn papa zei me ooit: wilt je nu dat iedereen christen moet worden? Nee, zei ik toen. Als wat er met mij is gebeurd niet bij u gebeurt, dan houd je u beter vast aan wat je nu bezit. Anders word je nog wat ik ben, nog wat je nu bent. Het is een punt van respect naar de ander. Het is God die in vrijheid communiceert.
Parce que c'est ce que j'ai dit à mon papa qui m'a dit un jour: est-ce que tu penses que tout le monde, tu veux dire que tout le monde doit être chrétien? Et je lui ai dit: ah non. Si ce qui m'est arrivé à moi ne vous arrive pas d'une manière ou d'une autre, vous ferez mieux de tenir ferme à ce que vous avez. Autrement, vous ne serez ni ce que j'ai, ni ce que vous aviez.
Yeah. C'est une question de respect yeah, aussi.
Voilà, yeah. Ce respect, yeah. Yeah. Parce que c'est Dieu qui se communique yeah. librement.
Mon père, père Adrien, c'est oui. très très beau.
Oui. Okay. Oui.
Als je de gave kende van God, had je mij zeker om drinken gevraagd. Ik ben je God, heb je gemaakt. Kom nu en rust aan mijn hart.
Als je
en God, en ik heb je gevormd in de schoot van je moeder. Ik gaf mijn leven voor jou, wees niet bang, want ik heb je verlost van de dood.